herinner mij een interview met Dave Grohl een paar jaar later, als hij het over Nirvana had, dat hij die dag op Pukkelpop de mooiste dag van zijn leven noemde. Een van die dingen was bijvoorbeeld het fruit uit hun kleedkamer, allemaal door koorden getrokken, waardoor ze zo slingers van fruit in de kleedkamer hangen hadden.
Ik ben Katja Vlerik, muziekjournalist en Nirvana-fan sinds mijn 15e. In deze podcast neem ik je mee naar de jaren 90, toen concerten en festivals nog klein waren, maar ook lekker luid en wild.
Als ik het echt de geur daar nog moet omschrijven, iets tussen bier en patchouli.
In 1994 was ik 17 en ik had een ticket om Nirvana live te zien, maar dat concert in Vorst Nationaal kwam er nooit. Een overdosis van Kurt Cobain, de frontman van Nirvana in Rome, zorgde eerst voor uitstel en zijn dramatische dood op 5 april 1994 betekende definitief afstel. Er zou nooit nog een Nirvana-concert komen. 30 jaar na het overlijden van Kurt Cobain blik ik terug met concertgangers die wel het geluk hadden om Nirvana live aan het werk te zien in België.
Kurt Cobain heeft tijdens On a Plane de stekker eruit getrokken en dan jouw kop vooruit het publiek in en dat was bovenop mezelf.
3 keer trad Nirvana op in België. En in die tijdspannen groeide de band uit van een bende onbekende nobodies.
Nirvana was eigenlijk één grote rommelige bedoeling.
Tot een wereldberoemde groep die iedereen wou zien.
En dat evolueert dan naar een situatie waarbij dat iedereen bij wijze van spreken een arm of een been wil geven om aan een ticket te geraken voor een show.
Ik heb Nirvana nooit live gezien. Het enige wat ik 30 jaar later nog heb, is een busticketje voor mijn geplande trip richting Vorst Nationaal in 1994. Het is mijn enige aandenken aan het beste concert dat ik nooit zag. Maar ik ben er zeker van, ik ben lang niet de enige die Nirvana is misgelopen op Belgische bodem. En dus neem ik je mee op een virtuele busreis. Naar die 3 concerten van Nirvana in België, waarvan iedereen beweert dat hij of zij erbij was. 3 afleveringen lang reizen we door de tijd. En ik zoek uit wat Nirvana precies uitstak op onze Belgische podia en waarom we 30 jaar later nog altijd zo wild zijn van die groep. Dit is Nirvana Was Here, een podcast voor Humo en Winnie. Halte nummer 2, Pukkelpop, 25 augustus 1991. Het is een prachtige zomerdag aan het einde van de grote vakantie. Een dag die de geschiedenis van Pukkelpop voorgoed zal veranderen. Alleen heeft niemand dat op die weide daar in Kiewit op dat moment in de gaten. Het heeft allemaal te maken met een onbekend bandje uit Aberdeen bij Seattle dat last minute is opgetrommeld als openingsact. Nirvana.
Toen ik in 1991 naar Pukkelpop ging, was ik net 15 jaar geworden. Ik ben nu programmator van Pukkelpop, maar toen was ik in de jeugdbeweging van Pukkelpop opgenomen. Kinderarbeid kon toen nog. Dat was gewoon...
Eppo Jansen, programmator van Pukkelpop en radio-dj bij Willy, loopt die zomerdag ook rond op de weide als kinderarbeider.
En mijn job toen was om de infostand te bemannen. Plus er stond een telefooncel op Pukkelpop, dus ik verkocht van die oranje RTT-kaarten. En het andere ding was treinuren. Mensen wilden weten hoe laat kan ik mijn trein terugnemen. Dus dat was mijn job daar. Dus.
Ja, het is 1991. We zitten nog volop in het pre-internet-tijdperk. Dus treinuren staan nog op papier en op iedere straathoek staat nog een telefoonkotje. En ook Pukkelpop is nog lang niet dat festival met die 9 podia van vandaag.
In die tijd was het 1 podium met niks daar rond. 1 podium, 2, 3 togen, een frietkraam en dat was Pukkelpop.
Maar dat maakt allemaal niks uit, want voor de muziekliefhebber is het festival ook al in 1991 de place to be. Voor Jasper Wenzel bijvoorbeeld. Vandaag werkt Jasper als label- en promomanager bij platenfirma Pias. En in de zomer van 1991 is hij een 21-jarige student, compleet bezeten door alternatieve muziek.
Ik denk eigenlijk dat misschien het eerste of tweede jaar was dat ik naar Pukkelpop ging. Dus ik ging meer eigenlijk voor de affiche. Dat was sowieso Dinosaur Jr. Sonic Youth. De Ramones. Die interesseerde mij wel. House of Love vond ik ook heel goed. Dus dat was al een mooie affiche om naartoe te gaan.
We waren jonkies die ook in 88 al op Pukkelpop de Ramones hadden gezien. En dat was toen voor ons, er bestond geen betere band. Dus op het moment dat de Ramones vastgelegd waren, was voor ons die Pukkelpop eigenlijk al geslaagd. Dus eigenlijk die hele affiche was, die klopte van voor tot van achter, The House of Love. En Black Francis zou solo komen spelen. Nirvana was eigenlijk zelfs maar bijzaak.
Ja, logisch ook, Nirvana stond niet eens op de affiche van Pukkelpop 1991. De funkrockband Limbomaniac zou Pukkelpop openen, maar zij cancelden last minute. En Nirvana werd rap gebeld als vervanger. Niemand wist dat, behalve muziekfreaks zoals Jasper.
Ik ben dus van Halle en mijn stamcafé daar was Café Gaga. En daar heb ik heel veel mensen leren kennen die heel hard met muziek bezig waren. Onder andere Cowboy Guy, die elke week in uitlaat stond in de Humo toen. Dat was een van die mensen bij wie ik ook veel platen ben gaan lenen. En dan nog andere vrienden die allemaal met muziek bezig waren. Als ik op zaterdag naar Brussel ging, naar de Caroline of the Music Mania, dan kwam ik vaak een van hen tegen die de trein terugnam met zijn platentas die al geweest was. En twee vrienden uit die groep, die waren heel actief. Die gingen al naar de Pits in Kortrijk, die gingen naar de 4AD, die gingen naar de Lindfabriek. Zij waren ook naar het optreden van Nirvana geweest in Democris in Gent. Zij waren toen al fans van het Sub Pop label. En ze hadden mij ook meegevraagd toen om te gaan. Ik heb toen gezegd dat ik niet meeging, want ik vond heel dat Sub Pop label niet zo interessant. Ik vond dat niet echt boeiend. Ik vond dat zo wat rommelige garage rock, een beetje Stooges rip-off. En ik had ook niet echt door dat Nirvana dat een betere groep zou kunnen worden. Maar zij waren fans van Nirvana en zij waren dus direct op de hoogte dat op Pukkelpop Nirvana Limbomaniacs ging vervangen als eerste groep. En daarom wilden zij wel goed op tijd vertrekken om zeker op de wei te staan als Nirvana ging beginnen. Dus dankzij hen was ik er dan wel bij om Nirvana te zien op het groot podium. Er was ook maar één podium toen, op de Pukkelpopweide.
Die plek op het podium heeft Nirvana te danken aan Sonic Youth, van wie ze het voorprogramma spelen op tournee, maar ook aan de familie Jansen.
Mijn vader was adviseur van Pukkelpop al die jaren, dus ze belden hem op een bepaald moment van Luc, we zitten met een probleem. Ik denk dat we een Belgische groep gaan moeten zoeken, want de Limbomaniacs, wat toen, ja, ook voor ons jongeren was ook, wij waren echt wel aangedaan dat ze niet kwamen. Maar ik kreeg hier ook aangeboden, zei Chokri, van Sonic Youth toert met een supportband, Nirvana. En ik hoor mijn vader zeggen, ah ja, Nirvana, ja, goede keuze. Ik heb toen ook wel echt teken gedaan, ja, zeker doen, goede naam. Dus of wat dat de beslissing heeft vergemakkelijkt, dat weet ik niet, maar dat is wel een goede keuze geweest, achteraf gebleken natuurlijk.
Het Pukkelpopterrein is in 1991 nog een klein terrein, met één podium en 9 acts. Nog niet dat Luna Park met foodtrucks en podia. Op de affiche heb je nog helemaal niet die waslijst aan bands. Maar er is wel verandering op tel. Er hangt iets in de lucht die zomer. De jaren 90 staan op het punt de jaren 80 te verdringen.
Het publiek dat daar rondliep was toen al wel een beetje aan het veranderen, maar het was toch vooral die halve Robert Smits die er rondliep. En dan de echte punkers, de punkers met de mohawk en de gescheurde jeans. Als ik de echte geur daar nog moet omschrijven, iets tussen bier en patchouli. Dat is zowel, ja, toch nog altijd de Pukkelpopgeur van die begindagen. Leer ook vooral, leren jassen. Het was snikheet die dag, dat weet ik ook nog wel. En de show van de Pokes, die daar co-headliner waren, net onder de Ramones, was één groot dansfeest en we zagen eigenlijk alleen maar een stofwolk met daar ergens achterin Shane McGowan. Dat was, er kwamen mensen echt pikzwart uit die moshpits daar. Dat was heel mooi om te zien.
Groot feest bij de Pokes dus, als headliner. Maar ik wil voor eens en altijd weten hoe het was enkele uren eerder bij Nirvana. Ze zijn opener en moeten dus al vroeg spelen. Presentator Marcel van Tilt.
De openingsact van Pukkelpop 91, Nirvana!
Do you really want to hear loud music? I mean, it's only around my facial blemishes.
En het was zeer vroeg op de dag. Ik denk dat het al nu openen de deuren op Pukkelpop rond 11 uur. Toen was het denk ik al 10 uur, waarschijnlijk toen Nirvana begon. En ja, ik had wel met mijn collega Wendy, die daar ook werkte, geregeld van, Wendy, ik wil deze band wel absoluut gaan zien. Ik wil eigenlijk alle bands gaan zien. Doe jij de infostand? Dat was een beetje de dingen, de sfeer. Maar als ik het optreden, zoals ik het mij herinner, is de openingstrack Polly. wat toen een onbekend nummer was voor iedereen, want dat staat natuurlijk op Nevermind. En dat vonden wij een beetje raar, want ik had wel echt zoiets van, Nirvana moet hier wel, dat moet onmiddellijk stevig zijn. Dus het was atypisch, om het zo maar te zeggen. Maar het was wel een heel, ik vond het op zich wel een fijn optreden. En ik herinner me ook nog dat ik rond mij keek en er wel mensen die dingen aan het meezingen waren.
Ik herinner me echt wel dat ik dat optreden veel beter vond dan dat ik verwacht had. De dag was meteen goed begonnen. En dat eindigde wel heel chaotisch. Daar herinner ik me ook nog van dat ze inderdaad in mekaars nek kropen en omvielen. En dat heel veel lawaai was op het eind. Maar ik had genoeg goede nummers gehoord om te weten van, ja, dat is toch wel een interessante groep. Ja, door alles wat er dan gebeurd is met Nirvana, is eigenlijk Nirvana voor mij wel de meest memorabele band van die dag gebleven.
En dan het moment waar Guy Knaaps ook foto's van heeft, waar ze eigenlijk op het einde een beetje op elkaar springen en zo, vonden we natuurlijk ook uiteraard heel erg tof.
Guy Knaaps is op dat moment de fotograaf voor Humo. En hij neemt een foto van Nirvana die enkele weken later, als Nirvana de plaat Nevermind zal uitbrengen, een iconische status zal krijgen. Je ziet Kurt Cobain geknield en hij klemt zijn gitaar vast. Je kan de bumpersticker op zijn gitaar lezen. Vandalism. Beautiful as a rock in a cop's face. En Kurt Cobain had die sticker niet beter kunnen kiezen. Want even na het optreden van Nirvana op Pukkelpop maakt het trio een complete puinhoop van de backstage.
De Pukkelpop-show van Nirvana is waarschijnlijk bij niemand van de organisatie echt blijven hangen, maar wat er daarna gebeurt is backstage, de rest van de dag, hoe lang die dag geduurd heeft, dat weet ik niet, is wel nog altijd een mooi verhaal. Een verhaal dat bij ons in de organisatie ook nog altijd rondgaat. Ik herinner mij een interview met Dave Grohl een paar jaar later, als hij het over Nirvana had, dat hij die dag op Pukkelpop de mooiste dag van zijn leven noemde. Gewoon omdat hij zei, wij speelden daar, de Ramones speelden daar, Black Francis speelden daar solo, al onze helden speelden en wij stonden daar toevallig ook bij op die affiche. Dus dat was voor hem, hij zei, dat was een van de mooiste dagen van mijn leven. Dat hebben ze duidelijk ook gevierd. De kleedkamer werd volledig getrashed. Nu hebben we 200 bands over een weekend. Toen hadden we er 8 of 9 op een dag. Dus hadden we echt tafels staan waarop naambordjes stonden van hier zitten de Ramones, die waren met 10 op tour. Daar zitten de Pogues, die waren met 15 op tour. Black Francis was daar met zijn vrouw om een paar nummers solo te spelen. Maar wat hebben de kerels van Nirvana dan gedaan en wie dat het was, geen idee. Maar die bordjes verwisseld, waardoor Black Francis aan een hele grote tafel zat met 15 stoelen van de Pogues. En de Pogues komen eraan en zeggen, hey, 2 stoelen aan een klein tafeltje. Dus dat waren het waren grappen en grollen. Maar ik weet wel op het einde van de dag dat iedereen zei van, die jongens nooit, nooit, nooit meer. Dat hebben we hier nog niet meegemaakt. Ja, ik zeg het, puberstreken. Een van die dingen was bijvoorbeeld het fruit uit hun kleedkamer. Allemaal door koorden getrokken, waardoor ze zo slingers van fruit in de kleedkamer hangen hadden.
Wie ook wil zien hoe het eraan toe ging backstage bij Nirvana op Pukkelpop, die kan kijken naar de cultdocumentaire 1991, The Year Punk Broke.
Die gaat eigenlijk over Sonic Youth, maar er zitten heel veel beelden van Redding, maar ook van Pukkelpop dat jaar. En waarin je eigenlijk ook ziet hoe Kurt Cobain met een fles champagne de hele kleedkamer volspuit, terwijl Kim Gordon naast hem zit. Dus ja, een beetje qua jongensstreken toen, maar toch, iedereen had zoiets van, die jongens moeten we niet meer terug hebben. Ik weet ook wel, er liepen ook constant op het terrein rond. Kurt Cobain niet, dat weten we ook achteraf. En wat ze dan deden was, we hadden toen gewoon pasjes. En gingen ze eigenlijk gewoon mensen halen op het terrein met hun pasje en mee binnen backstage nemen om daar samen plezier te maken. Dus er moeten Belgen zijn of buitenlanders, ik weet het niet, die backstage met Nirvana plezier gemaakt hebben.
Die festivalhangers zijn vrijwel de enigen die Kurt Cobain die dag ook naast het podium te zien krijgen. Want de frontman van Nirvana lijkt wel een geest backstage, die aan iedereen ontglipt.
Het feit dat we geen handtekening van Kurt Cobain vastkregen, gewoon die gast wilde gerustgelaten worden. Ik denk dat Cobain toch vooral een heel gesloten persoonlijkheid was en sociaal niet echt de meest makkelijke mens. En daar een soort houding aan gegeven heeft, zichzelf een soort van schild gevormd. En de twee anderen waren, je ziet het ook in interviews als je ze bekijkt, hè. Hij antwoordt met yes en no en trekt dan zijn sigaret en soms een heel gevat antwoord. Maar het zijn toch vooral de twee anderen. En dan eigenlijk Dave Grohl ook nog maar half, omdat toen hij nog gewoon een kind was. Maar dat de papa van de groep, dat dan toch wel Chris Novoselic was. die dan blijkbaar ook met de fans ging rondhangen. En wat je Cobain eigenlijk nooit daarna hebt zien doen. De mythe Cobain komt daar absoluut van, denk ik. Ik denk dat niemand echt gewoon in die mensen hoofd kon kijken. Die ook nooit duidelijk gezegd heeft wat hem voelde. En dat enkel en alleen maar met zijn muziek kon uitleggen.
Bijna exact 4 weken na Pukkelpop 1991, op 24 september, brengt Nirvana zijn tweede plaat Nevermind uit. En de eerste single uit die plaat, Smells Like Teen Spirit, die zal alles veranderen. Televisiezender MTV zendt de clip daarvan eerst nog uit in het alternatieve programma 120 Minutes. Maar in de loop van de maand oktober programmeert ze die clip in daytime rotation. En vanaf dan gaat het snel, heel snel. Smells Like Teen Spirit zet heel de wereld op zijn kop.
Mijn eerste kennismaking met Teen Spirit, moet ik zeggen. Want het was het tapeje, dus de promo-cassette, had mijn vader bij en er stond op Teen Spirit. Hij had die thuis bij, maar in die periode hadden we natuurlijk allemaal nog een Walkman. Dus Walkman in, luisteren en het was ja, zoiets van, fuck, die band is toch nog wel goed. We hadden ze al helemaal afgeschreven en hoopten dat er niks meer van ging komen, die we nooit meer gingen horen. Ik wilde ze niet meer goed vinden en ik vond ze fantastisch.
Ik was heel verbaasd dat er een clip van Nirvana op MTV ging getoond worden overdag, want dat was de groep waar dat mijn muziekvrienden Snops al zo lang mee dweepten. Dus ik was heel nieuwsgierig. En dat nummer begon dan met die clip erbij. En dat was inderdaad, Smells Like Teen Spirit, dat was gewoon een bom. Ik dacht echt van, moesten ze dit nummer gespeeld hebben op Pukkelpop, dan zou ik helemaal overtuigd geweest zijn van het potentieel van die groep. Maar dat nummer zat toen niet in de setlist. En ik heb later dan wel direct de cd gekocht van Nevermind. Omdat ik ja, die groep al zo lang op mijn radar stond en ineens bleken ze echt fantastische nummers te hebben. Dus daar moest ik echt niet aan twijfelen dat ik die plaat wou.
Toen Nevermind dan uiteindelijk uitkwam, waren we uiteraard zeer benieuwd. Maar we waren met een heel grote groep benieuwd. Het was niet meer die 2-3 mensen in het jeugdhuis die met die dingen bezig waren. Iedereen moest toch wel die plaat gehoord hebben. En het was een fantastische plaat. We waren al met die sound bezig, maar het was toch een sound of op een manier heel anders dan wat we gewend waren. Of zo. Die nummers waren goed, maar hoe dat die ook nog zo opgepompt klonk, ja, dat was wat wij nodig hadden op die moment. Als je de wereld aan het ontdekken bent, ik heb je een eerste tonkus gegeven, maar langs de andere kant ga je naar je eerste grote concert. Dat hoort allemaal samen. Zo. Ja, je zit vol hormonen die naar alle kanten moeten. Dus dat klopte gewoon op die moment.
Als ik Nevermind hoorde, vond ik dat gewoon een perfecte popplaat. Dat zijn gewoon echt heel goede nummers met een heel goede productie. Heel krachtig, dat is vuile gitaar, maar toch melodieus en direct. Heel toegankelijk, meezingbaar. Ik hoorde daar wel zo verwantschap in met Husker Du, maar dan 1000 keer beter geproduced. En dat is eigenlijk het vernieuwende vooral, denk ik, van Nirvana, dat zij met dat soort underground-invloeden dan echt een plaat gemaakt hebben die heel open en toegankelijk klinkt. En dat is voor een stuk natuurlijk de verdienste van de producer, van Butch Vig, die daar wat een beetje gepolijst heeft. En zij hebben die sound ineens commercieel gemaakt. En daarmee hebben zij heel het muzieklandschap veranderd. En voor mij ook vrij snel saai gemaakt. Omdat vroeger, voor Nirvana, was een gitaargroep die noise maakte of die vuile klanken uit hun instrumenten toverde. Dat was per definitie alternatief. Daarna had Nirvana bewezen dat je daarmee ook commercieel kon scoren. En waren alle platenfirma's en andere opportunisten van muzikanten geïnteresseerd om dat ook te proberen. En werd al heel snel een trucje dat ik heel saai vond. En kon gitaarnoise op een paar uitzonderingen, zoals Sonic Youth, na mij eigenlijk niet meer boeien.
Ik had ook een soort gevoel van, oei, wat is hier aan de hand? En is die band nog wel iets die ik wel nog wil volgen? Want ik weet dat ik een examen deed. En het zal het examen kerstmis geweest zijn. Dat ik naast iemand zat. Ik echt op school dacht van, fucking loser. Die op zijn pennenzak Nirvana had geschreven staan. En ik dacht, fuck, dit is mijn band niet meer. Dat is zijn band vanaf nu. Doen jullie maar verder. En ja, het was op voor mij op een of andere manier. Ik moest terug dieper gaan graven en andere dingen gaan zoeken. En Nirvana, dat zullen we wel zien. Maar toch, allee, in mijn kleine binnenste bleef dat toch wel altijd onze band of zo.
Vrij kort na Pukkelpop hebben ze dan ook in de Vooruit gespeeld, Nirvana. Maar daar heb ik herinner me niet dat ik daar zelfs geprobeerd heb om daar tickets voor te kopen. Dat was toen ook al allemaal zo snel aan het gaan. Dat was ook zo'n hype aan het worden. En ik had ze dan eigenlijk ook nog maar pas gezien op Pukkelpop. Dus ik heb daar geen tickets voor gekocht en ik heb dat concert dus niet gezien. Maar ik ben wel blij natuurlijk. Ik ben heel blij dat die vrienden Nirvana al van in het begin kenden en dat die beslist hebben voor de Pukkelpopdag van vroeg te vertrekken. Om op tijd voor het podium te staan voor dat openingsconcert die dag. En dat ik op die manier toch een van de concerten van Nirvana in België heb meegemaakt. Ja, daar ben ik wel gelukkig om.
Ik ben blij dat Nirvana daar gestaan heeft. En voor Pukkelpop is dat zo mooi om dat te zien, dat daar echt gewoon letterlijk een stukje wereldgeschiedenis gebeurde.
De doorbraak van Nirvana na Pukkelpop 91 maakt dat het festival de jongens toch opnieuw wil boeken. Ook al hebben ze de hele backstage getrashed. Pukkelpop doet er in 1992 alles aan om Nirvana opnieuw naar de wei te halen.
En dat is helaas niet gelukt. Ze hebben dan uiteindelijk enkel voor Reading leads gekozen. Het heeft toen heel lang geduurd dat wij wisten van Nirvana gaat Pukkelpop niet spelen. En toen is mijn vader zelf nog naar de Sisters of Mercy moeten bellen om te vragen, kunnen jullie dan Pukkelpop headlinen in 2-1? Want anders was daar normaal gezien Nirvana die dan Reading gespeeld hebben, het legendarische jaar waarin hij met zijn rolstoel op podium wordt geduwd en zijn pruik op heeft en zijn wit ziekenhuisgewaad aan heeft en een beetje mompelt in de micro, waarvan iedereen denkt van die gast is compleet kapot nu al en dan toch wel weer een legendarische show spelen. Ja.
Ook in augustus 1993 speelt Nirvana niet op Pukkelpop. Al waren ze er op een manier wel een beetje bij.
In 1993, in september, zouden we in Utero uitkomen. En Nirvana ging weer niet op Pukkelpop staan. Maar we hadden wel de tape al, dus de promotape van In Utero. We hadden die aan de geluidsman van de PA afgegeven. Maar aan de mainstage op Pukkelpop speelden wij een maand voordat iedereen het door had, tussen de bands, telkens volledig In Utero. Maar wij wist dat natuurlijk. En we hebben dat dan wel tegen een paar vrienden gezegd van, kom, nu gaan we even luisteren. Stonden wij gewoon van voor aan die hekken te luisteren naar de nieuwe Nirvana, die toch wel anders klonk, want eigenlijk is het niemand opgevallen. Het was niet zo van een lopend vuurtje van, denk, man, nou, hebben we dat nu gehoord? Dat is volgens mij de nieuwe Nirvana dat hierop stond. En daar waren we toch wel fier op of zo dat we dat gedaan hadden. Ik denk ook typisch iets voor mijn vader, om dat ook weer niet aan de plaatfirma te vragen, dat we dat ook gewoon zo gedaan hebben. Nu zouden we daarvoor in de bak gedraaid worden. Toen was dat gewoon vooral cool.
Nirvana is van een zootje ongeregeld uitgegroeid tot een wereldberoemd zootje ongeregeld in 1991. Welke impact heeft dat op het concert dat ze enkele maanden na de release van Nevermind spelen in de Vooruit in Gent?
En ik kwam een vriend tegen op straat en die zei van ja, als je er nog bij wil zijn, dan moet je er nu naartoe gaan, want het zijn de laatste tickets.
Dat was echt al zo'n soort buis rond van dat is het concert waar je moet zijn.
23 november 1991. Dat wordt de laatste halte van onze virtuele busreis door het verleden. In Nirvana Was Here. Een podcast van Katja Vlerik en Shalini van den Langenberg voor Humo en Willy.